Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasmus School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en je kent het concept van de podcast inmiddels wel. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En ongeveer in 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En tegenover mij Jozef Vaanders vanavond.
Hey Allard, wat klinkt je stem schor?
Gisteravond was ik op een andere hele intellectueel verheffende plaats, namelijk in de Kuip.
Waar Feyenoord de volgende ronde van Europa League.
Dus mijn schreeuw heeft absoluut een bijdrage geleverd. Dus hopelijk vergeef je me mijn wat brakke stemgeluid inderdaad. En wij zitten hier aan tafel met Henk den El. Hij studeerde filosofie en bedrijfskunde. Promoveerde in 2022 in de filosofie aan de VU op het thema praktische wijsheid in bestuur en toezicht. En hij is momenteel onderzoeker en docent bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.
Dank, leuk hier te zijn.
Ja, mooi dat je er bent. En we gaan het hebben over een man met een beroemde student.
Ja, want dat is dus nog heel even een raadseltje dan voor de luisteraars. Want waarschijnlijk binnen 30 seconden gaan we het antwoord verklappen.
Nou ja, je hebt helemaal het begin van de aflevering al gehoord toen we zeiden dat het over de keurigheid
was. Maar dan is inderdaad het leuke weetje over deze denker dat de huidige president van Frankrijk ooit zijn studentassistent was.
Ja, precies.
Ja, en zelfs ook wel geïnspireerd is door.
Ja, dus dat je misschien in de politiek van Macron zelfs sporen van Ricoeur kan ontdekken.
Het schijnt dat Macron heel vaak zegt, tegelijkertijd is het zo dat... Dus die nuance, die komt zeker van Ricoeur. Ja,
dat ga jij zo toelichten. Ja, ja. Dit typische Ricoeuriaans is.
Ja. Ja. Heel goed, heel goed. We gaan het dus inderdaad hebben over Paul Ricoeur, geboren in 1913 in Valence. Een Frans filosoof uit een streng protestantse familie. Hij werd een wees toen hij 2 jaar oud was. En hij werd vervolgens door zijn grootouders en tante opgevoed. Ricoeur studeerde filosofie in Rennes en Parijs en werd in 1948 hoogleraar te Straatsburg. En in 1956 aan de Parijse Sorbonne. Later was hij hoogleraar bij Paris Nanterre, waar hij te maken kreeg met de studentenprotesten van mei 68. Van 1970 tot 1985 was hij hoogleraar in Chicago. En het is een veel gelauwerd man, vele eerdoctoraten, onder andere in Nederland in Tilburg en Nijmegen. Hij overleed in 2005 vlakbij Parijs.
Ik bedacht me, het is helemaal niet een belangrijk onderdeel van zijn biografie, maar volgens mij ook wel een leuke anekdote. Hij kreeg bij de studentenprotesten in Parijs ooit geloof ik een vuilnisbak over zich heen, toch? Weet jij dat, Henk, of niet?
Van, nee,
van,
nou, ik weet
een
wel
van die
dat
voormannen
hij,
van die 68 beweging.
Dat hij dan, er is een foto van hem, dat hij dan voor een schoolbord zit en er staat op, dat schoolbord staat heel groot zoiets als Ricoeur in zijn kneus. Zoiets.
Ja, hij staat er dan voor.
Ja.
Nee, hij is volgens mij ook wel behoorlijk aangepakt door de 68 beweging. Ja, terwijl hij eigenlijk heel amabel en sympathiek naar die beweging stond. Ja. Dus dit was echt eigenlijk
tegenwoordig het instituut. Hè? Dat was fout.
Alles was, ja, zeker.
Maar goed, hier horen we al denken dat de nuance bij Ricoeur in goede handen is, maar niet altijd goed begrepen wordt door zijn omgeving. Henk, je zei een basiszin, een kerngedachte in het hele denken van Ricoeur is de zin, de mens wenst goed te leven met en voor anderen in rechtvaardige instituties. En dat is een zin die ergens poneert als een soort basislijn in zijn denken.
Ja, dat klopt. In een van zijn latere werken in de jaren 90 in Soi-même comme un autre, dus het zelf als een ander. Waarin hij eigenlijk probeert om zijn wijsgerige antropologie naar de vraag wat het is om als mens om te handelen. eigenlijk verbindt met een ethische en ook bijna een politieke manier van denken. En het is een soort drieslag, die zin die je net opnoemt. Omdat het dus eerst gaat om de vraag dat ik wens om goed te leven. Waarin de soort vraag is, ja, wat is het dan om goed te leven? Dus er komt een soort vraag, een soort evolutieve vraag. Wat is eigenlijk het verhaal van mijn leven? De grote beslissingen die ik neem, heeft dat eigenlijk ook heeft dat een soort coherentie? Kan ik een soort mooi verhaal maken van mijn leven? Maar ik ben niet alleen op de wereld, maar ik ontdek ook dat er allemaal anderen zijn en dat ik ook in het maken van verhalen over mezelf, in het vormen van de identiteit, afhankelijk ben van die anderen om mij heen. En dan vervolgens kom ik er ook nog achter dat ik niet alleen maar mensen heb die tegenover me zitten, zoals jullie nu tegenover mij zitten. Mensen die ik kan aanraken en waar ik bezorgd over kan zijn om in hun geluk of in, juist in hun lijden. Maar dat er ook mensen zijn die ik helemaal niet tegenkom, maar die toch onderdeel zijn van mijn leven, omdat we onderdeel uitmaken van dezelfde samenleving. En dan komt er dus ook een soort vraag naar rechtvaardigheid op, voorbij nog de vraag naar bezorgdheid of zorg voor die onmiddellijke ander. En die drieslag, dus zelf, ander, instituties, dat vormt dan eigenlijk een soort basis in zijn denken.
En zullen ze anders op die manier langslopen? Die eerste vraag van de mens wenst goed te leven. Eigenlijk komt het dan in eerste instantie vooral ook neer op de vraag van wie is diegene die dat goede leven wil leven?
Ja, dat klopt. Dus blijkbaar is het zo dat de mens in staat is om te praten, om te handelen. En dus ook om zich af te vragen, wie is het eigenlijk die spreekt? Wie is het die dat verhaal over zichzelf maakt? Dus ik krijg onmiddellijk, gaat die vraag naar het ik niet over een ik wat maar één ding is, maar eigenlijk een ik wat twee dingen is. Namelijk ik die met mezelf kan praten. Dus in het ik zit een soort gesprek, een soort reflexiviteit noemt hij dat.
Monoloog interieur.
Ja, nou misschien wel. Hè. Dus dus bijvoorbeeld Nietzsche, die heeft het bijvoorbeeld over, niet over een individu, maar over een dividu. Er zit een soort split in mezelf, waardoor ik met mezelf in gesprek kan zijn. En waardoor ik dus ook kritisch op mezelf kan zijn in het ontwikkelen van identiteit. En hij zegt dus, Ricoeur, dat dat idee van jezelf een verhaal kunnen construeren over je leven, dat een uiting is van je autonomie als mens. Nou, dat je de autonomie jezelf de wet stellen, een Kantiaans idee. Namelijk het feit dat je in staat bent om verantwoordelijkheid te nemen voor de wijze waarop je je leven leeft. Daarmee is als het ware de mogelijkheid gegeven om jezelf de wet te stellen. En die ook onmiddellijk op allerlei manieren weer ingeperkt is, doordat je bent ingebed in relaties met de ander en in bepaalde samenlevingen, ook in een bepaalde tijd in historie. Dus die autonomie is helemaal niet absoluut of onbeperkt. Integendeel zelfs, want de mens is tegelijkertijd autonoom, maar ook feilbaar. Dus hij probeert eigenlijk steeds daarin een soort middenweg te zoeken. Eigenlijk is dat in algemene zin. Is er ergens een midden die je kan vinden? Nou, dan ga ik daarover
zitten. Dankjewel Henk voor deze podcast zitten. Over Rieke. Volgende week zijn we bij je terug.
Maar je zegt dat heel goed, die autonomie is dat eigen verhaal. Kun je vertellen, wat is dat eigen verhaal? Dat is eigenlijk hoe je je identiteit construeert van ik ben zo iemand die, zeg maar, of zoiets. Dat je zo een verhaal
Ja, hij zegt dan, en dan maakt hij een onderscheid tussen, het zijn eigenlijk twee polen van je identiteit. Dat is de idempol, noemt u dat, en de ipsepol. En de idempol, dat is eigenlijk, zou je kunnen vertalen als hetzelfde. Dus ik ben in, zeg maar, in biologische zin nog steeds hetzelfde als de Henk die werd geboren 35 jaar geleden. En mijn vingerafdruk bijvoorbeeld is nog steeds hetzelfde. Dus dat zijn een soort zaken waarin ik herkenbaar ben als Henk.
Ja.
Maar er is ook een ipse-factor van dat zelf. Namelijk dat ik wel herkenbaar blijf als Henk, terwijl er toch allerlei dingen veranderd zijn. In mijn leven, maar ook in de tijd en de omgeving waarin ik leef. En dan is dus eigenlijk de vraag, is het mogelijk, in hoeverre is het mogelijk om zelf te blijven, ondanks dat er dingen veranderen? Dus bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld iets wonderlijks als het beloven van trouw. Als je gaat trouwen, dan zeg je eigenlijk van ik beloof trouw. En dan komen al die mooie woorden van in ziekte en geluk en zo. Ondanks dat ik weet dat er van alles gaat veranderen, vertrouw ik erop dat hij deze belofte kan waarmaken.
Ja.
En dat is dus maar een soort, en hij noemt dat dus eigenlijk een soort constantheid ondanks verandering. Hm. En dat is een heel belangrijk onderdeel van de mogelijkheid tot identiteit. Dus het kan niet alleen maar zo zijn dat het gaat over dingen die nou eenmaal altijd hetzelfde zijn. Maar het gaat juist over constantheid in verandering. En dus ook dat de mens daartoe in staat is om zijn beloftes waar te maken. Ook al doet hij dat op allerlei manieren ook vaak niet. He, waardoor het dus ook nodig is om die om een beetje argwanend te zijn ten opzichte van menselijke beloftes. Maar die mogelijkheid is daarvoor heel belangrijk voor het kunnen vormen van de identiteit. Omdat, zegt de Keur, eigenlijk coherentie tussen wat je verhaal is, of waarvoor je denkt dat je zou moeten leven, de overtuiging die je hebt, waarom je hier bent op aarde, moet op de een of andere manier wel een beetje samenhangen met de grote keuzes die je maakt in het leven. Dus er zit dan een soort, ja, en dat is misschien een beetje, en hij is ook een protestant, dus het klinkt natuurlijk een beetje protestants, maar je moet, er moet een soort coherentie zijn tussen de verschillende verhaallijnen in je leven.
Ja. Ja. En als je dan zegt dat van de autonomie is dat je je eigen verhaal kan maken of vertellen over je leven. Wat is de invloed van die omgeving? Je zegt, hij spreekt altijd met twee woorden, zeg maar, Ricoeur. Ja. Dus die is er ook inderdaad. Welke plek nemen die mensen in? Zijn dat anderen waar je je tegen afzet, waardoor je zelf een profiel krijgt? Zijn dat mensen die juist je verhaal mede vormgeven? Welke plek nemen zij in?
Ja, nou, die nemen eigenlijk van meet af aan een hele belangrijke plek in, want het is eigenlijk onmogelijk. Dus we zijn nu eigenlijk in dat tweede stapje, hè, van met en voor anderen. Ja. Omdat het zit dus eigenlijk vast aan die eerste. Omdat je, want hij zit in de traditie van fenomenologische hermeneutiek. Dus het gaat over de vraag naar wat de kunst is van het interpreteren. En dus het interpreteren van jezelf. Want dat is eigenlijk dus verhalen vertellen over jezelf, is een vorm van interpretatie van jezelf. Mm-hmm. Maar zegt Ricoeur, dat gaat alleen maar via de ander. Je kunt niet jezelf interpreteren zonder de ander. En dat merk je ook als mensen een verhaal vertellen over hun leven. Dan gaat dat, ja, of het moet een hele grote narcist hebben. Maar in de meeste gevallen zijn er allerlei anderen in betrokken in dat verhaal. Mm-hmm. En soms is dat op een goede manier, maar het kan ook zijn op een kwalijke manier.
En zelfs bij een narcist is het zo, maar dan op een kwalijke manier. Namelijk dan is die ander daar om jou te bewonderen. Ja, ja. Of dan is die ander daar om op een of andere manier door jou verpletterd en beïndrukt te worden. Ja. Weet ik veel. Ik
zeg dat het een groot succes was. Maar op welke manier hebben die een rol? Dus als wij het verhaal van Ricoeur vertellen dat hij wees werd op zijn tweede. Mm-hmm. Dan zijn dus zijn overleden ouders hebben een rol in zijn verhaal. Op zo'n manier? Of hoe moet ik dat via de ander voor me zien?
Nou, ik zou het misschien meer zeggen als dat die. Dus bijvoorbeeld, hij was een in zijn jongere jaren overtuigd socialist. En dat kwam eigenlijk omdat zijn vader dus overleed in de Eerste Wereldoorlog. En hij was dus ook een groot voorstander van, hij was echt een pacifist. Doordat zijn vader gesneuveld was. En hij had dus bijvoorbeeld ook bijgedragen aan het politieke vertoog in de jaren 30. Om het Franse leger eigenlijk een beetje te ontwapenen. En dat kwam voort uit het socialistische vertoog uit die tijd. En toen vervolgens werd hij zeg maar in 1939 opgeroepen om te dienen in het Franse leger.
En toen waren er geen geweren.
Ja, toen dacht hij, dit is eigenlijk was echt een heel slecht idee. Dus hij werd daar als het ware. Dus je ziet daar dat verhaal, dus dat komt dus bij zijn vader vandaan.
Ja.
En daar heeft hij een overtuiging ontwikkeld vanuit dus identiteit, maar ook wat zowel gaat over de ander als zijn vader, maar ook over de samenleving, dus ook over de vraag van rechtvaardigheid. En vervolgens, komt hij eigenlijk erop terug. Dus hij is in staat om zijn verhaal te veranderen. En bijvoorbeeld door die gebeurtenis bijvoorbeeld, is die altijd sindsdien ook heel terughoudend geweest in politiek engagement om een bepaalde kant te kiezen. Omdat hij bang was weer de verkeerde kant te kiezen.
Maar en dan die autonomie van dat je je eigen verhaal vertellen en deze omstandigheden, nu lijkt de balans al sterk door te slaan naar die niet-autonome kant. Namelijk van je hebt toevallig een vader die sneuvelt in de oorlog. En toevallig zit je in een socialistische hoek. En toevallig word je dan op een gegeven moment wel voor het leger opgeroepen.
Nee, dus het gaat dus ook altijd. Dus daarom gaat het ook over. Hij noemt het dan het vrijwillige en het onvrijwillige. En het gaat altijd, en ook hierin zoekt hij dus weer het midden. Dat zijn altijd twee polen waarin je er tussen moet bewegen. Dus er zijn allerlei omstandigheden waarin je als het ware wordt geboren of geworpen, zoals Heidegger dat dan zegt. Maar die bepalen nooit volledig.
Die moet jij op je nemen en vormen. En
ja, maar die maken ook, maar die maken ook eigenlijk het mogelijk dat je autonoom kunt zijn, omdat dat ook de mogelijkheid geeft om verhalen te vertellen over jezelf.
Maar de autonome sprong zit hem dan in dat narratieve element. Dus tussen
die gespletenheid van je persoon eigenlijk. Dus dat je reflecteert op je eigen positie.
Ja. Klopt. Want ook al zijn er allerlei omstandigheden, er is nog steeds de vraag, wie is het die dat verhaal vertelt? En wie is het die spreekt? En wie is het die handelt?
Ja.
Dat verdwijnt gewoon niet. En dat wil die dus overeind houden, zonder in een soort extreme autonomiepositie terecht te komen, waarin je helemaal baas bent over je eigen leven.
Ja. En dit is nou een beetje van de mens wenst goed te leven. Dit is meer een beetje misschien de met andere versie. Is dat voor anderen klinkt ook als iets van het goede doen voor anderen?
Ja,
zit dat er
zeker.
Ook?
Ja. Hij noemt dat bezorgdheid. En dat heeft ook te maken met dus die relatie tussen het ik en de ander. Want het is duidelijk dat de mens die wil herkend worden. Ik wil erkend worden als mens. Daarom ontwikkel ik een identiteit, vertel ik verhalen over mezelf, ontwikkel ik een narratieve identiteit. Maar op het moment dat ik ook maar een kleine poging doe om boven mezelf uit te stijgen en te denken van boven mezelf te gaan hangen en ook een ander te zien vanuit een onpartijdige positie, dan ontdek ik ook dat die ander waarschijnlijk ook net zo goed een zelf is als dat ik een zelf ben. Mm-hmm. Die dus ook die noodzaak heeft om erkend te worden. Die ook een verhaal heeft over zijn leven. En dat is eigenlijk een soort. Dus het feit dat ik dat kan bedenken, dat verplicht me ook onmiddellijk om zijn eigen waarde, als het ware, om bezorgd te zijn over zijn eigen waarde. En om zijn lijden, wat voor Ricoeur een belangrijk thema is, het probleem van het lijden, om zijn lijden een plek te geven in mijn, niet alleen in mijn identiteit, maar ook in mijn relatie tot de ander. En daarin zie je ook hoe sterk dat die zelfidentiteit en die relatie tot de ander, hoe sterk die met elkaar verweven zijn. Eigenlijk door een soort hele logische redenering. Dus als ik boven mezelf uit kan stijgen en kan zien dat de ander ook een zelf is, dan neem ik ook de verplichting op me, een Kantiaanse verplichting, ik bezorgd moet zijn om die ander.
Mm-hmm. Ja, precies. En je zegt dat hij houdt zich weg van politiek engagement. Geeft hij wel een invulling van wat bezorgd zijn over de ander inhoudt? Je zegt verbinden met het lijden. Klinkt ook een beetje een protestantse invulling misschien daarvan. Of kleurt hij dat in of blijft het bij deze algemenere notie?
Misschien zijn eigenlijk. Dus er hangt er vanaf of je dat als een politieke vraag of als een meer relationele vraag bedoelt. Want daarin zit ook weer die derde slag, namelijk hè, van die rechtvaardige instituties. Maar in eerste instantie gaat het dus gewoon om mijn relatie tot de ander met wie ik bevriend ben. Of met wie ik als familie verbonden ben, of als kennis, of als iemand die lid is van dezelfde vereniging waar ik lid van ben, of dezelfde gemeenschap waar ik onderdeel van uitmaak. En dan is die bezorgdheid dus eigenlijk gewoon een vorm van liefde. De mogelijkheid om voor die ander er voor die ander te zijn. Ja. Dus verder daar zonder heel concreet van te worden. Maar eigenlijk de mogelijkheid om lief te hebben en om die ander te laten bloeien in zijn eigen waarde. Ja, en dat klinkt heel moralistisch, maar het is eigenlijk
Maar ook bijvoorbeeld, terugpakkend op die, dat eigen verhaal vormen en die autonomie, is het een oproep om dan laat de ander vooral dat zelf goed het verhaal creëren en val hem niet te veel lastig met jouw beeld. Weet ik wel, zeg maar, zit daarin, pakt hij die slag daarheen ook terug? Van help de ander om goed een verhaal over zichzelf te kunnen vertellen? Of gaat het niet zo, wordt het niet zo concreet uitgewerkt?
Nee, het wordt niet zo concreet uitgewerkt. Ik denk dat het meer erom gaat. Want die, dus ondanks dat die ander ook een zelf is, is die ander ook anders. En is er dus sprake van andersheid. Dat is zo'n thema in die Franse filosofie.
Levinas vooral natuurlijk.
Levinas. En daarin zit dus ook een soort de mogelijkheid van kritiek op mijn narratieve identiteit, op mijn reflexiviteit. Dus in dat gesprek tussen ik en mijzelf kan de ander als het ware doorheen beuken.
Ja.
En zeggen van ja, wat jij nu over mij zegt, of wat jij nu over mij denkt, of het handelen wat jij nu doet, dat schaadt mij. En terwijl je de plicht hebt om voor mij te zorgen.
Ja, dus je kan die ander niet reduceren tot alleen ook een zelf.
Nee, precies. Helemaal niet. Huh? Nee, dat klopt.
Maar ook niet tot alleen de ander. Dus
bij Levinas is er een radicale fenomenologische breuk tussen de ik en de ander.
Die dus helemaal
onoverbrugbaar. Onoverbrugbaar. Ja. Dus ik heeft uiteindelijk niet de mogelijkheid om als het ware in die ontologie van die ander te komen.
Omdat de ander buiten de
ontologie valt bij Levinas.
Ja.
En terwijl bij Ricoeur, vanwege die logische redenering van die onpartijdigheid, kun je die ander ook herkennen als een zelf. Maar blijft het wel, anderzijds ook een ander, vanwege zijn autonomie. Dus hij,
juist omdat hij een zelf is, is hij ook een ander.
Precies,
Ja, ook daarin spreekt hij dus weer met twee woorden.
Klopt.
Ten opzichte van Levinas, die een harde kloof erin zet. Of anderzijds dat je zegt, ja, de ander, gewoon allemaal losse subjecten die helemaal los van elkaar staan.
Ja, het is gewoon een beetje middle of the road.
Ja, of een hele goede synthese. Ja. En dan die derde vraag, want dan komen we dat wel bij die politieke slag eruit. Dan heb je dat in rechtvaardige instituties. De mens wenst goed te leven met en voor anderen in rechtvaardige instituties.
Ja.
En dat is echt een deel van zijn politieke filosofie dan.
Klopt, ja. En die heeft hij pas eigenlijk veel later in zijn laatste fase van zijn leven uitgewerkt. Het gaat vooral over de vraag dus naar rechtvaardigheid. Wat dat is en hoe we daartoe komen. Hij zegt dus, die bezorgdheid die ik heb voor de ander, dat is heel mooi. Maar er zijn ook allerlei mensen om me heen met wie ik niet zo'n gezicht tot gezicht verband
heb. Zo'n Levinasiaans appelverbinding, zeg maar. Waar klopt, je alleen maar direct.
Ja, er zijn ook allerlei mensen op afstand.
Ja. In maatschappelijk verband.
In maatschappelijk verband, die ook een zelf zijn. En waar we op de een of andere manier mee moeten samenleven.
Ja, en die kom ik niet gewond op straat tegen.
Nee.
Die een appel op me doet. Maar ik weet gewoon dat hij ergens aan de andere kant van het land.
Misschien is
het
wel leuk om een verhaal. Hij heeft een heel mooi essay over de barmhartige Samaritaan. Ja. Misschien is het wel leuk om dat kort even te vertellen.
Want het is wel veelzeggend, denk ik. Ja.
Dus, en het is met een beetje met een twist. Om het een beetje smeuïg te maken, hoor. Maar het gaat. Hij begint dat essay met de stelling: er bestaat geen sociologie van de naaste. En waarmee die wil zeggen dat de sociologie die zeg maar bestaat bij de gratie van categoriseringen, dat die niet bestaat op het niveau van de bezorgdheid. Omdat dat namelijk gaat over niet van de ander is mijn naaste, maar zegt hij, ik maak mijzelf de ander mijn naaste. Dat is een activiteit waarin de ander een appel doet waarop je wel of niet beantwoordt. En dus dat is een ander soort gebeuren dan sociologie. En dan gebruikt hij dus het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En dan dus de barmhartige Samaritaan, de parabel van Jezus. Die dan zegt dat er loopt een man van Jericho naar Jeruzalem. Of andersom, dat weet ik eigenlijk niet. Maar hij wordt overvallen door struikrovers en neergeslagen. Wordt beroofd en hij ligt zeg maar in de greppel. Daar te liggen een gewond. En dan komt er dus in eerste instantie een priester langs. En die loopt met een grote boog om deze man heen.
Ja.
En een priester is dus een dienaar van de tempel van de Joodse God.
Ja.
En wat op een bepaalde manier is. Is ook, die institutie staat symbool voor zeg maar de naaste liefde.
Ja, maar nu dus, even niet.
Maar nu even niet.
Ja.
Hetzelfde geldt voor de leviet, wat eigenlijk een soort hulpje is van die priester. Maar op zekere zin, in praktische zin, misschien nog wat dichterbij die naaste liefde staat dan. Dan die priester.
Maar ook die gaat met een boog
mee. En vervolgens komt er dus een Samaritaan. Wat voor die Joden de soort ultieme ander is. Dus de totaal verstoten.
Vijandig bijna.
Vijandig, ja. De totaal verstoten. Hè. Dus dat was de Samaria lag tussen zeg maar, het noorden en het zuiden van Israël in.
Ja.
En als een Israëliet van noord naar zuid reisde, dan ging hij liever met een grote boog
om Samaria heen.
Dan dat hij doorheen moest.
Deze man komt hem tegen. Deze man komt hem tegen.
En die bedenkt dus van. Die heeft dus bezorgdheid.
Ja, dit is mijn naaste.
Dit is mijn naaste. Terwijl dat.
Ja, dat is eigenlijk die tweede categorie eigenlijk. Nou,
klopt. Ja.
Iemand komt in je leven, dan is er een ander die.
Nou ja, die neemt die man op zijn ezel en die brengt hem naar een herberg en dan. Maar goed, Ricoeur zegt dat dit verhaal gaat helemaal niet in eerste instantie over het gebod van Jezus die dan zegt ga dan en doe dan als deze Samaritaan. Hè? Dus die Samaritaan is mijn naaste. Maar er zit ook een rechtvaardigheidsaspect, een institutioneel aspect aan dit verhaal, namelijk dat die priester en die leviet zo opgeslokt zijn in hun institutie, die hoewel die instituties zeg maar rechtvaardigheid of het goede met hun oog hebben, dat die Ricoeur zegt dan die institutie die sluit de ogen voor de gebeurtenis.
Mm-hmm. En die sluit deze mensen ook op een bepaalde manier. Klopt. Waardoor ze niet echt open kunnen staan.
Plus dat het ook nog zo kan zijn. Kijk, dit is deze Samaritaan helpt één man.
Ja.
Maar stel nou dat het zeg maar dat die weg helemaal bezaaid ligt met allemaal beroofde mensen. En ja, op enig moment kom je dan eigenlijk niet zo ver met die bezorgdheid.
Ja.
Dan ontstaat er ook een vraag naar rechtvaardigheid. En dan is het eigenlijk niet zozeer een taak van die Samaritaan om iemand op zijn ezel te nemen. Maar is het misschien een idee dat de burgemeesters van hier gewoon in Jeruzalem is met elkaar om tafel gaan zitten?
Het gaat niet goed met die strijd
erover. Nee, die straat, daar moet iets mee.
Hoe krijgen we die straat veilig? Ja. En daar begint dus de institutie.
Klopt.
Want dan heb je... Dus dan is het probleem zo dat je het niet kan reduceren tot alleen een ontmoeting tussen de een en de ander. Maar dan overstijgt dat deze problematiek. Dus dan heb je een instituut nodig om ten aanzien van de weg een bepaalde rechtvaardigheid of veiligheid na te streven.
Maar die institutie is ook meteen een risico, omdat het dus bij die omdat die rechtvaardigheid moet wel bij die bezorgdheid blijven.
Ja.
Maar dat is dus wat er eigenlijk misgaat met die priester en die leviet. Die institutie die zorgt er uiteindelijk voor dat ze die bezorgdheid niet meer hebben. Terwijl die bezorgdheid wel eigenlijk een basisvoorwaarde is om die instituties rechtvaardig te kunnen laten zijn.
Ja, het is wel echt een fantastisch voorbeeld van zo'n middenweg-rikeur. Maar het is inderdaad gewoon echt van die twee van die polen die je in evenwicht moet houden. Te veel die instituties verdwijnt die menselijkheid en verdwijnt elke aanleiding eigenlijk om voor de ander te zorgen. En te veel NS1 mensen helpen die zich zeggen, dat...
Ik denk dat volgens Ricoeur deze gewonde man ook precies in het midden tussen Jeruzalem en Jericho in lag. Gewoon exact halverwege.
Dat er zo'n bordje staat, weet je wel, met allebei nog 3 kilometer.
Het probleem is hierbij dat je denkt van, het kan een beetje snel, we maken er nu even de grap over dat die middenweg zo fluit. Het klopt natuurlijk wel.
Je voelt onmiddellijk de waarheid ervan, om het zo te zeggen.
Zeker. Maar en ook omdat het ook allerlei gemakkelijke veroordelingen een beetje voorbij probeert te komen. Dus hij verzet zich bijvoorbeeld tegen McIntyre. Ik weet niet of hebben jullie die al eens een keer behandeld?
Nee. Goeie.
Leuk om te doen.
Voor de longlist. Ja, dankjewel.
Voor de longlist. Ja, graag gedaan. Die had, zonder daar al te veel op in te gaan, best wel een sterk dualisme gezet tussen aan de ene kant het goede van praktijken die in zichzelf allerlei goede dingen voortbrengen, zoals zorg of zoals onderwijs, en de instituties die praktijken dragen. En die zouden alleen maar naar macht en geld en eer streven. En die corrumperen dus als het ware die praktijken, of in elk geval potentieel zeer groot. Maar terwijl bij Ricoeur, die gaat dus mee in dat idee dat die instituties die praktijken dragen. Alleen zegt hij, die instituties die komen voort uit dezelfde caritas als die bezorgdheid. En dus daar is geen, geen vanzelfsprekende tegenstelling tussen de één op één zorg en de instituties waarin dat in rechtvaardige termen wordt gedragen.
Maar ze hebben wel allebei een intrinsiek risico in zich.
Zeker,
ja, precies. Ja, dus daar wil je ook niet meer voorbij gaan.
Ja. Ja. Nee, dus, want zodra je te maken hebt met instituties, ontstaat er ook een vraag van macht. Ja. Idealen. En hij zegt zelfs dat er bestaat geen politiek ideaal zonder dat het kwaad daar aankleeft. Omdat politieke idealen altijd met macht gevestigd moeten worden.
Mm-hmm. En werkte die instituutiekant verder uit? Want dit is op zich heel goed, dat snijvlak tussen dat met en voor anderen en rechtvaardige instituties, zeg maar. Mm-hmm. Geeft inderdaad dan daar handvatten voor van hoe je dat goed de balans in kan weten houden?
Het blijft allemaal redelijk abstract in zijn filosofie. Maar wat ik zelf wel heel mooi vind, is hoe hij bijvoorbeeld nadenkt over de vraag tussen rechtmatigheid en rechtvaardigheid. Dus heel snel kun je, heb je de neiging om, zodra je in een institutie zit, bijvoorbeeld bij een staat, dat er allerlei wetten zijn, en dan moeten die wetten worden nageleefd. Maar, zegt Ricoeur, eigenlijk in navolging van Aristoteles, wetten zijn eigenlijk vaak te algemeen om individuele situaties goed te kunnen beoordelen. Dus, zegt hij, hoewel normen in Kantiaanse zin en ook in alle uitvloeien die daaruit komen nodig zijn voor de menselijke institutie van rechtvaardigheid, is de uiteindelijke vraag naar wat dan uiteindelijk echt rechtvaardig is in die werkelijke wereld, in die praktijk, is de toepassing van wat hij dan praktische wijsheid noemt. Dus wat hij dan van Aristoteles leent. Namelijk het toepassen van een regel in een concrete situatie, wat ertoe kan leiden dat je af moet wijken van die regel. Ja. Omdat die situatie dat vraagt. En ik denk dat dat in algemene zin ook voor onze huidige politieke vragen waar we in zitten, een hele belangrijke soort verruiming is van die rechtmatigheidsvraag. Dat het niet alleen maar gaat over of iets volgens de letter eigenlijk mag, maar dat daar ook een interpretatiemoment bij komt kijken, die niet alleen maar vraagt om rechtvaardigheid in soort abstracte zin, maar ook om die bezorgdheidsvraag.
Ja, precies. Dat daar ook weer naar die instituties inderdaad een uitvloeisel blijven van die barmhartigheid, ja, in plaats van een...
Ja, dus hoe kunnen instituties nou eigenlijk rekenschap geven aan tegelijkertijd het algemene en het individuele? En dat is de grote vraag.
Ja, en zich een soort voortdurend blijven herinneren wat ook hun eigen oorsprong is. Dus wat ze eigenlijk beogen. Hè? En dat zit hem ergens, denk ik, in die individuele, ja, of die zorgende kant. Hè? En tegelijkertijd proberen die slag te maken naar die tussen aanhalingstekens abstractere, ja, rechtvaardigheid.
Ja. Ja. En als we nu even wat uitzoomen ten aanzien van het hele werk van Ricoeur. Allereerst misschien, we hebben nu die driedeling aangehouden van die ene zin, en dat is natuurlijk gewoon een kapstok om ja, met elkaar in gesprek te gaan. Waaruit bestaat zijn oeuvre verder? Het is een veelschrijver.
Ja, enorm.
Welk deel overzien we nu een beetje wat we zo hebben besproken? Zeg maar? Is dat nog steeds een kleine uitsnede?
Ja, nog steeds wel een redelijk klein deel. En vooral een beetje dus een latere fase van zijn leven. Dus in het begin heeft hij heel erg veel gedaan met filosofie van de taal, filosofie van de wil, filosofie van het handelen. Als geschreven over geheugen, over geschiedenis. Natuurlijk over hermeneutiek en fenomenologie.
Over Jaspers. Altijd even noemen.
Lekker hoor.
Ja. Super. Vergeet die aflevering met Jozef Vrom niet te luisteren. Ja.
Ja. Iets andere audio-kwaliteit is dat, geloof ik, toch?
Ja, ja, zeker. Ja. Dat is de allereerste. Ja.
Mooi, ja. Hij maakt ook wel wat denksprongetjes in de loop van zijn tijd. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een soort rode draad is steeds die vraag naar die wijsgerige antropologie. Dus wat betekent het nou om menselijk te handelen? En dat is iets dat steeds terugkomt. Waar hij in het begin zich nog misschien wat drukker maakt over of Husserl nou, de juiste fenologie had te pakken. En hoe die zich later moest hij zich bijvoorbeeld strijden tegen de... Het structuralisme van de Saussure. Omdat hij eigenlijk ook die symbolische taal moeilijk maakte. Dus het is echt iemand, een denker, die eigenlijk ook in geheel in lijn van zijn eigen denken alleen maar aan het reageren is op alle dominante filosofische stromingen van die tijd. En omdat zijn leven ook lang is en zijn oeuvre ook lang, is hij ook telkens weer op andere denkers aan het reageren. In de loop van zijn leven.
Daar is er toch een heel beroemd voorbeeld van. Die meesters van het wantrouwen. Waarin hij precies dit doet.
Dus de meesters van het wantrouwen is een mooi... ook een heel mooi voorbeeld over hoe zijn denken werkt.
Voor mij een term die we in meerdere afleveringen al wel hebben laten voorbij komen. Maar altijd is dat ooit gemunt door Ricoeur.
Door Ricoeur, inderdaad. En er zijn dan, hij gebruikt dan eigenlijk drie voorbeelden. Dat zijn Marx, Nietzsche en Freud.
Alle drie de meesters van het wantrouwen zijn dus al in de podcast aan de orde geweest.
Dus goede reden om dat nog eens even terug te luisteren. Deze drie denkers, volgens Ricoeur, die duwen als het ware de argwaan. Dus dat is misschien een beter woord dan wantrouwen. De argwaan tot het extreme door. En voor Ricoeur is zeg maar de aanname voor zijn wijsgerige antropologie is dat de mens leeft bij gratie van symbolische taal. Dus zeg maar, dat is taal die ik niet alleen maar aan mezelf te danken heb, maar waarin ik ben geworpen in een bepaalde traditie met bepaalde overtuigingen. En daar is allerlei taal aan verbonden die polysemisch is. Die dus allerlei meerdere betekenissen heeft. En daarom is dus ook hermeneutiek nodig, interpretatie. Maar die symbolische taal, dat kan heel snel zitten in de sfeer van de religie of de ideologie. Of zelfs in de utopie. Maar ook in allerlei uitingen van culturele vormen. En dan zijn er denkers geweest in de geschiedenis van de filosofie. Die zeg maar die symbolische taal sterk hebben bekritiseerd tot aan het gewoon volstrekt ondermijnen ervan. Ja. Dus Ricoeur zegt dan, ze hebben het cogito, het ik, helemaal versplinterd. Bij Marx is het zo dat eigenlijk alles wat maar te maken heeft met bijvoorbeeld religie of met vormen van gemeenschap of met goedheid, heeft eigenlijk alleen maar te maken met machtsverhoudingen tussen boven- en onderklasse. Ja. Bij Nietzsche is het zo dat die symbolische taal alleen maar dient als een machtsmiddel om anderen te beheersen. Dus Nietzsche zei over de kerk of over het christendom van aan de ene kant genade en de andere kant zonde. Nou, dat is een perfect recept voor machtsuitoefening.
Ja, wisselen ze tegen elkaar uit en je hebt eigenlijk niks. Maar ja. Ja.
En bij Freud was het dat eigenlijk alles wat te maken heeft met religie, maar ook met zelf, met identiteit, met verlangens, met emoties, allemaal terug te voeren op een soort oedipale neiging van seksualiteit. Waarin die symbolische taal eigenlijk ook helemaal geen betekenis meer heeft. Dus alle drie die denkers maken eigenlijk die symbolische taal helemaal betekenisloos.
Ja, of die taal bedekt dan iets anders.
Dat is de kritiek.
Dus die taal die verhult iets. Ja. En dat moet achter die
dat
taal
moet ontmaskerd worden. Ja. En in dat ontmaskeren verdwijnt het ook. Ja. En Ricoeur zegt, en dat is dan typisch Ricoeur. Hij zegt, ik wil heel erg ver meegaan in die argwaan. Die argwaan is een soort, dat is hoe die narratieve identiteit eigenlijk mogelijk is.
Hij wil halverwege meegaan.
Hij wil meegaan en er vervolgens overheen komen.
Ja, dat is mooi. Ja. Ja.
Dus hij gaat mee in die, dus hij ziet dat bijvoorbeeld de kerk zoiets kan doen. Die kan zeg maar dat als machtsverhulling gebruiken. Maar dat hoeft niet. Dus die symbolische taal kan wel degelijk ook het goede voortbrengen. Dus of iets goed of slecht is, is nooit een natuur van iets, maar altijd een mogelijkheid.
Ja. Er zit aan dat wantrouwen dus ook weer een grens. Dus dat oedipale beïnvloedt wel voor een deel wat we zeggen, maar niet helemaal.
Het is een dialectiek tussen argwaan en vertrouwen.
Ja, mooi.
Ja.
Ja, dus daarin ook zie je dus eigenlijk, dit is een ultieme illustratie van een Ricoeur-denkmove. Dus het is en reageren op denkers. En dus dat ze enerzijds heel erg volgen en tegelijkertijd altijd nog weer een tegenslag blijven geven. Ja. Als je dan kijkt, ik zei net ook wel even uitzoomen op het denken. Als je dan kijkt volgens naar zijn filosofische impact, dan is natuurlijk het risico van zo'n soort wel overwogen, genuanceerde opmerkingen dat je tot denk ook wel in zekere zin in de vergetelheid kan raken of een beetje minder relevant bent, omdat je ook minder boeiend bent om op te reageren. Omdat je niet degene bent met scherpe poneringen waar je lekker op inklapt, maar dat je bij alles denkt, ja, klopt eigenlijk wel. In die zin, welke plek aan het filosofische firmament neemt hij in?
Nou, ik denk dus.
Hij is natuurlijk nog niet zo lang geleden overleden. Dus nee. Het maakt misschien lastiger om helemaal te duiden. Maar...
Nou, ik denk dat zeker in Frankrijk werd hij op enig moment echt wel gezien als de grootste intellectueel van het land. En hij had ook wel zijn vetes, bijvoorbeeld met Lacan. Dus met Derrida.
Wat bedoel je, vets en zijn gevechtjes?
Of ja,
zijn,
ja, ja, ja. Dus, maar
zijn fitties.
Ja, dus Lacan die vond dat Ricoeur iets van hem had gejat.
Ja, precies.
En dat soort dingen en zo. Ja. En ook omdat hij eigenlijk als een van de weinige Franse denkers dus ook in die Anglo-Saxische traditie stond. Hè, doordat hij in Amerika was geweest en zich ook probeerde om eigenlijk de Anglo-Saxische filosofie te combineren met de continentale traditie. Maar goed, het zegt ook weer iets over die middenpositie natuurlijk. Maar dus hij was echt een intellectueel, maar inderdaad niet van het snit dat zeg maar soort allemaal
radicaal
dingen zijn waardoor iedereen erachteraan gaat lopen of waardoor het juist afstoot. Maar ja, veel meer een type verbindende denken.
Maar als je naar zijn invloed kijkt, kan je...
Is denk ik wel heel groot.
Ja?
Ja,
op Macron.
Op Macron bijvoorbeeld. Yeah. Nou ja, niet tenminste, toch?
Nee, maar is daar echt een invloed af te leiden bij Macron?
Of ja, zeker. Dus Macron... Kijk, overigens wil ik niet zeggen dat dit de laatste interpretatie is van wat voor een type president Macron is. Maar
het was een hele politieke duidingspodcast.
ja, precies. Dat is weer een andere podcast. Ja. Maar dus Macron, die wil aan de ene kant... wil die zeg maar Europa sterker maken. Terwijl hij tegelijkertijd ook heel veel aandacht probeert te hebben voor zeg maar de lokale en Franse identiteit. Terwijl dat eigenlijk op het politieke spectrum eigenlijk ogenschijnlijk twee tegenovergestelde dingen zijn.
Ja, dus hij heeft ook dat synthetiseren.
Dat synthetiseren heeft Macron heel sterk.
Enerzijds, anderzijds.
Ja, dat is even los van politieke oordeelsvorming of dat slaagt, zeker. Maar het lijkt in ieder geval in eerste instantie daar een vergelijkbare geest achter te zitten. Weet
je.
Maar in die filosofie, dat is dan toch nog, zijn er ook echt, dat jij weet, bekende hedendaagse denkers of schrijvers waarvan je echt kan zeggen, die zijn fundamenteel door Ricoeur beïnvloed. En dat herken je ook terug in hun werk. Anders dan een paar obscure academici hier en daar.
Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ja, ik denk bijvoorbeeld Charles Taylor is misschien een mooi voorbeeld.
Nou, die heeft ook helemaal dit natuurlijk.
Ja, want dat is als we het dan hebben over een nog levende filosoof.
Ja. Waarin je heel erg dat herkent, dat genuanceerde, dus die tussenpositie.
Klopt, en ook de plek van hermeneutiek en de rol van de taal.
Ja.
Dus daar zie je, die is wel sterk beïnvloed door Ricoeur.
Ja.
En hij zat gewoon midden in al die debatten in die tijd. Hè? Dus in de debatten tussen Gadamer en
Habermas.
Maar ook tussen Habermas en Foucault. Tussen Lacan en Derrida. Dus zeg maar, hij verhield zich ertoe. Maar hij was inderdaad niet die sexy filosoof,
provocateur,
die one-liners deed waar je ze even lekker mee weg kon lopen.
Nee.
Of waar je indruk mee kon maken in een podcast.
Nou, ik vond het toch een buitengewoon interessant verhaal. Ik merk dat je niet eens zat te vissen naar een complimentje, maar dat wil ik je zeker geven. Ik vond het, het was denk ik een heel helder en goed uiteengezet van een gigantische oeuvre van Paul Ricoeur. Ik denk dat je dat mooi bij elkaar hebt gepakt, Henk. We hebben een beetje de lijn van Ricoeur gepakt naar zijn wijsgerige antropologie. De vraag van wat is het om als mens te handelen? En daar kwam die gevleugelde zin die we wel opgeknipt hebben in drie blokjes. De mens wenst goed te leven met en voor anderen in rechtvaardige instituties. En we hebben dus als eerst gekeken naar dat eerste deel van wie is dan die mens? Nou, het is allereerst dus iemand die kan handelen en praten, die een verhaal over zichzelf kan maken. En dat verhaal over jezelf maken, dat vond dat eigenlijk dus dat je naast een ik als een soort twee kanten hebt. Het ik kan met mezelf in gesprek gaan. Er zit een reflexiviteit in. Je kan ook kritisch zijn op jezelf. Je kan dus beschouwen op jezelf. En autonomie is de mate waarin je je eigen verhaal kan vertellen over je leven. Waarin je dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid kan nemen. En tegelijkertijd, dat is het met twee woorden spreken van Ricoeur, die autonomie om dat eigen verhaal te maken wordt altijd weer ingeperkt door de plaats en de tijd en de context waar je je in bevindt. En verder beschouwend op dat ik zie dat er eigenlijk twee polen in zitten. De idempol, dat hetgene wat altijd onveranderlijk is. Je biologie, je fingerprint, de dingen die evident onveranderlijk zijn. En de ipsepol, die enerzijds wel voor herkenbaarheid is. Er is een verandering tussen in 33 jaar leven, maar toch verander je. En wat is nou precies die constante erin en wat is die verandering in? Iets wat je bij beloftes heel erg terugziet. Van ja, je weet dat je een belofte doet en je weet dat je vooral veranderen. En toch gaan we op een bepaalde mate van vertrouwen in op wat iemand daarin zegt. En anticipeer je op die verandering en neem je die daarin mee. Dat zijn die twee polen die in de mens zijn zitten. En de coherentie tussen je verhaal en de keuze die je maakt is bij Ricoeur een belangrijke ding. Vervolgens wordt het verhaal dus zelf als een autonoom verhaal neergezet en tegelijk dus ook gevormd door je context en je mensen om je heen. Met en voor anderen, de tweede slag. En dat interpreteren van jezelf gaat namelijk eigenlijk altijd via de ander. En Henk noemde een goed voorbeeld van het leven van Ricoeur, van hoe die pacifist werd, mede omdat zijn vader sneuvelde aan het front en hij in een socialistische context zat. En tegelijkertijd toen hij onder de wapenen werd geroepen in de Tweede Wereldoorlog ontdekte hoe onhandig dat was. Kortom, je wordt zo gevormd door je omstandigheden, door personen. En tegelijkertijd, er is dus een bepaaldheid, maar er is ook een vrijheid. En autonomie is vooral ook die ruimte voor een reflectie op jezelf, van hoe jij jouw verhaal in die context vormgeeft. Dat met en voor anderen, dan is dit een beetje hoe je gevormd wordt door anderen. Er zit ook een voor anderen in en daarbij hoort de term bezorgdheid. Ieder mens wil erkend worden en als je een beetje soort uitstijgt boven jezelf en een soort onpartijdig naar kijkt, dan zie je dus dat andere mensen dat ook willen. Die willen ook graag een individu zijn, die willen ook erkend worden. En dat geeft dus een verplichting aan mij als mens om naar anderen toe bezorgd te zijn over diens welzijn, over diens lijden, over diens leven. Op dat intermenselijke niveau kun je echt spreken over liefde. En tegelijkertijd, ook hier weer, die ander blijft ook wel fundamenteel een ander. En die ander kan ook dwars door jouw verhaal heen beuken en door jouw zekerheden heen beuken. Dus die andere is is ook echt een individu, ook met zijn eigen verhaal en zijn eigen werkelijkheid. En tegelijkertijd wel iemand met wie je in een relatie kunnen staan. En vervolgens gaan we van dat niveau van die met en voor anderen naar die rechtvaardige instituties. En daar was eigenlijk het sleutelverhaal, het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Je zag de priester en de leviet, die lieten de gewonde man liggen. Want die waren zo gepreoccupeerd met hun institutie waar ze voor stonden, dat ze vergaten om naar de ene individu die langs de kant van de weg lag te zorgen. En tegelijkertijd fantastisch dat die Samaritaan dan die man helpt. En tegelijkertijd, je kunt niet, stel de hele weg zal bezaaid liggen met gewonde mannen, dan kan die Samaritaan niet iedereen op zijn ezeltje meenemen. Dus moet je op een gegeven moment vanuit die bezorgdheid die Samaritaan ervaart voor die ene individu, ook naar die instituties toe die eigenlijk diezelfde bezorgdheid incorporeren en naar een institutioneel niveau brengen. En tegelijkertijd waarschuwt Ricoeur dus daarmee alweer voor het risico van instituties, omdat hij dus de ogen van mensen sluit eigenlijk voor de daadwerkelijke bezorgdheid waar het ooit allemaal om begonnen is. En dat zou je vandaag de dag bijvoorbeeld ook kunnen toepassen op het hele concept van rechtmatigheid en rechtvaardigheid. Vandaag de dag wordt dat heel strak uitgelegd. Wetten zijn er en die wetten moeten nageleefd worden en zijn die wel goed gehandhaafd en is dat allemaal wel netjes gegaan zoals het moet. Terwijl uiteindelijk zegt Ricoeur, in de uitvoeringspraktijk heb je ook een praktische wijsheid nodig van wanneer moet je afwijken van die regel, wanneer moet je het anders aanpakken dan je eigenlijk het in de regels vastzet. Dus daarin ook weer die mix van dat intermenselijke bezorgdheid en dat institutieniveau, dat je telkens die spanning daarin goed moet opzoeken. Ricoeur is telkens die middenpositie. Ricoeur reageert ook veel op de debatten om zich heen, op debatten uit het verleden, op denkers uit het verleden en om zich heen. En heel bekend is zijn uitspraak over de meesters van het wantrouwen, of beter zegt Henk, de meesters van de argwaan. En de mens bedient zich van symbolische taal om zijn wereld te scheppen, om verhalen over zichzelf te vertellen. En hij reflecteert dan op Freud, op Marx en Nietzsche, die taal helemaal afbreken. Marx ziet dat het allemaal om klassenstrijd gaat. Nietzsche zegt dat het is allemaal om macht uiteindelijk te draaien. Bij Freud draait het uiteindelijk allemaal om seksualiteit. En eigenlijk verhullen dus, die taal verhult dat het die krachten zijn die eronder liggen. Ricoeur zegt dan weer, ik kan daar een heel stuk in meegaan. En tegelijkertijd, taal kan ook iets goeds voortbrengen. Dus ook daarin spreekt hij weer met twee woorden. Snapt hij alle kritiek, wilde hij meemaken. En tegelijkertijd altijd weer de tegenkant ook weer benadrukken. Wat we daar al een beetje met elkaar zeiden, van maak je dan school, ben je dan de meest sexy filosoof die er is? Kom je dan altijd tegelijk met de mooie quote paginaatjes bovenaan? Nee, minder snel. En tegelijkertijd wel een denker waar je dus ook in zekere zin misschien weer makkelijker, breder in kan meedenken. Met denk ik ook relevante reflecties op onze hedendaagse politieke stelsels, et cetera. Dus heel hartelijk dank daarvoor, Henk. En dankjewel ook Jozef. En vooral jij natuurlijk ook heel hartelijk dank voor het luisteren. En deel deze aflevering vooral ook. Laat vooral een review achter als het kan. En vergeet je niet te abonneren, want over 2 weken hebben we weer een mooie nieuwe aflevering. Heel graag, tot dan. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que...